Ja, denk je eens in wat er kan gebeuren als een kerk 1000 uur, onophoudelijk, dag en nacht, zal bidden tot God. De komende maand willen we bezig zijn in onze preek, in onze diensten, met op weg naar 1000 uur gebed. Dit zal de eerste preek zijn van 5, waar we dat verlangen als kerk willen gaan voeden. En ik denk, als ik dat uitspreek, 1000 uur, onophoudelijk, dag en nacht gebed, dat er gelijk mensen zijn in de gemeente die denken, yes, hier heb ik al zo lang op gewacht, hier heb ik zin in, en waarom doen we dat pas volgende maand, waarom beginnen we niet gelijk vandaag, waarom doen we maar 1000 uur en geen 10.000 uur. Maar ik denk dat er ook een groep in de gemeente zit, misschien wel een grote groep, die een beetje begint te draaien op zijn stoel. En die daar ongemakkelijk van wordt. Of misschien wel onzeker van wordt. Waarom gaan we 1000 uur bidden? Wat zal dat teweeg brengen? Zal het überhaupt wel iets teweeg brengen? Misschien denk je wel gelijk, als we het hebben over 1000 uur gebed, aan die momenten van onverhoorde gebeden in jouw leven. Of misschien denk je, waarom moeten we 1000 uur bidden als God in 1 seconde ook wel begrijpt wat de verlangens van mijn hart zijn. Wat ik denk, wat ik nodig heb. Of misschien is bidden voor jou niet meer dan een formaliteit. Iets wat je een minuutje doet voordat je gaat eten of voordat je naar bed gaat. Vanochtend wil ik geen goedkope antwoorden geven op reële vragen rondom gebed. Maar ik denk dat in al deze vragen, in al deze twijfels, we 1 element vergeten. En dat element is misschien wel het allerbelangrijkste element in gebed. Het is ons uitgangspunt, het is het middelpunt van gebed, het is ons eindpunt, de reden waarom we bidden, en dat is het hart van God. Het hart van God. Het gaat in 1000 uur gebed niet om ons. Het gaat in 1000 uur gebed niet om onze gemeente. Het gaat in 1000 uur gebed om Hem. En het gaat niet om onze verlangens, het gaat niet om onze doelen, het gaat niet om onze plannen. Nee, het gaat om Zijn verlangens, om Zijn doelen, het gaat om Zijn plannen. Gebed begint niet bij onze vragen. Gebed begint bij het hart van God. Ik wil beginnen met gebed, als we gaan hebben over gebed. Vader God, wat bent u toch ongelooflijk mooi. En wat bent u toch ontzagwekkend groot. Vader God, we danken u voor wat u aan het doen bent in deze generatie, in deze tijd en in deze gemeente. Vader God, we bidden voor deze kans die we krijgen als gemeente om een significante periode apart te zetten om ons toe te wijden aan gebed. En we bidden, als deze stad zal vragen, waar is dan die kerk? Wij inderdaad kunnen zeggen, die kerk is op haar knieën. Dag en nacht roepen wij het uit tot u, God. Heilige Geest van God, ik bid op dit moment, kom over ons. Heer, we bidden als we het woord van u gaan openen. Heer, dat u de kracht aan verleent, Geest van God. Dat u zult spreken tot onze harten, dat u iets nieuws gaat bewerken in ons. Heer, als we te maken hebben met vragen, teleurstellingen, twijfels, dat u het om gaat zetten in geloof, in verlangen, in uitzien naar alles wat u wil gaan doen. Dus we stellen onze harten open. En Heer Jezus, ik bid, staat u hier naast me. Als wij samen uw woorden met uw gemeente mogen delen. Dat bid ik in de naam van Jezus. Amen. Laten we het woord openen in Johannes 15. Johannes 15, bekend gedeelte over de wijnstok en de ranken, maar die versen slaan we vanochtend een keer over. We willen beginnen in vers 7. Johannes 15, vers 7 tot 17. En dit zijn Jezus' eigen woorden. Jezus zegt, als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, dan kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Ik heb jullie lief gehad zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. En jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben mij niet uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen. Blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Dit draag ik jullie op. Heb elkaar lief. En als we dan één hoofdstukje verder kijken, Johannes 16, vers 23 en 24. Dan voegt Jezus daar nog aan toe, maar ik verzeker jullie, wat je de Vader ook vraagt in mijn naam, hij zal het je geven. Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn. Als ik dit gedeelte lees, toen ik het las, ook weer afgelopen week, kostte me best wat moeite om een lijn te vinden in wat Jezus hier zegt. Het lijkt een beetje een weerwar van thema's te zijn die Jezus allemaal in een paar zinnen uitspreekt. Want we beginnen het gedeelte met wat je ook vraagt in mijn naam, je zult het ontvangen. En het stuk eindigt er ook weer mee, wat je mijn Vader zult vragen in mijn naam, ik zal het je geven. Maar dat stuk ertussenin lijkt helemaal niet te gaan over gebed. Het gaat over blijven in Gods liefde, ik geef jullie gebod, heb elkaar lief, hou je aan mijn geboden. Ik ben je beste vriend, want ik heb mezelf gegeven. En we denken, waar is hierin de lijn? Wat is hierin het onderwijs van Jezus? Maar ik denk juist dat de kern van gebed en het begrijpen hoe Jezus gebed bedoeld heeft, in al deze versen ligt. En ik wil dit laten zien vanochtend aan de hand van drie punten over gebed. En het eerste is gebed dat God verhoort. Want daar verlangen we toch allemaal naar. Gebed dat God verhoort. En eerlijk gezegd heb ik deze verse heel lang zo erg moeilijk gevonden. Vraag mij in je naam wat je maar wilt en ik zal het je geven. Ik lees het wel. Maar in mijn leven heb ik het zo vaak niet gezien. En ik worstelde daarmee van God, ik wil u volgen, ik wil uw woord geloven in alles. Maar ik zie in de praktijk lang niet altijd gebeuren wat u zegt in uw woord. En ik snap dat als Jezus dit zegt, dat het niet gaat om mijn verlangen om een dure auto te kopen of een nieuw huis. En dat ik dat bid in Jezus' naam en dat het dan zal gebeuren. Dat ik morgen me mag baden in rijkdom. Ik snap dat het dan gaat om de wil van God, maar zelfs dan. Hoe vaak heb ik en misschien ook hoe vaak heb jij dan niet gebeden voor genezing van een zieke? En dat het niet gebeurde. Of voor de bekering van een geliefde. Ik weet dat er veel mensen in deze gemeente zijn die bidden voor hun ongelovige ouders. Of bidden voor hun ongelovige kinderen, broers, zussen, vrienden. En we storten onze harten uit naar God, soms jaar in, jaar uit. God, ontfermt u zich over deze mensen. Het is toch uw wil. En wat ik vraag in uw naam, zult u toch doen? Waarom verhoort u mijn gebed niet? God onderwijst vaak door teleurstelling heen. En misschien wel omdat dat de momenten zijn dat we ook openstaan om te ontvangen. Misschien wel omdat als we komen op een moment van teleurstelling, we eens stoppen met praten en gaan luisteren. Of dat op momenten van teleurstelling we beter beseffen dan ooit dat wij niet de controle hebben. Maar dat God het moet doen. Zo begon God mij te onderwijzen in vele momenten, maar onder andere na Sunrise 2001. We hadden toen een groot project hier in deze stad waar 13 kerken aan meewerken. Allerlei verschillende denominaties sloten hun handen in één voor deze stad. En maandenlang kwamen we iedere maandagavond bij elkaar om te bidden voor dit project. We verwachten veel van God. We spraken uit dat de grote markt veranderd zou worden. We spraken uit dat overal in de stad mensen op hun knieën zouden vallen in ontzag voor God. En we waren vol verwachting, we hadden er zin in. We gingen uit in geloof en het project startte. De eerste dag en het begon te regenen. En niet een klein beetje, maar met bakken uit de hemel. Het was de maand juli, hartje zomer, maar het regende. De eerste dag, de tweede dag, de derde dag, iedere dag van die week regende. En we probeerden creatief te zijn door dingen anders te organiseren, door dingen binnen te doen die we buiten hadden bedacht. Maar ik merkte in mijn hart dat ik steeds bozer en bozer werd op God. En ik zei tegen God, Heer, het is toch uw verlangen dat Groningen u leert kennen. Het is toch uw verlangen dat wij als kerken in eenheid uw evangelie verkondigen. Kunt u dan niet op zijn minst mooi weergeven? En mijn hart werd bozer en bozer en ik heb die week doorgezeten en toen moest ik daarna ook nog op een ander project naar Frankrijk waar ik me op had gegeven. Gelukkig maar, want in zo'n project word je eigenlijk min of meer gedwongen om iedere dag stille tijd te doen. Dus ik ging met mijn boosheid, met mijn vragen, met mijn worsteling weer naar God toe en ik zei, Heer, hoe kan dat nou? U heeft mooie dingen gedaan, er was eenheid onder christenen, er zijn mensen tot geloof gekomen, maar er had zoveel meer kunnen gebeuren. Hoe kan het nou? En toen sprak God tot mij. Door Sadrach, Mesach en Abednego. De drie vrienden van Daniel. Zij werden gedwongen door de Babylonische koning Nebukadnezar om te buigen voor een beeld. En zij weigerden dat. Want zij wisten dat ze niet mochten buigen voor een andere God dan alleen voor Yahweh. En als ze niet zouden buigen, zei koning Nebukadnezar, dan gooi ik jullie levend in een brandende oven. Wat een grote keuze moesten zij maken. Of buigen voor een beeld, of je leven verliezen. Wat zou jij doen? En ik werd geraakt door hun reactie in Daniël 3, vers 17 en 18. Waar ze zeggen tot de koning. Als u ons in de brandende oven laat gooien, kan de God die wij vereren ons zo daaruit redden. En ons uit uw macht bevrijden. Maar ook als hij dat niet doet, majesteit, kunt u er zeker van zijn dat wij uw goden niet vereren. Wij zullen het gouden beeld dat u hebt opgericht niet aanbidden. Maar ook als hij het niet doet. We geloven het, we verwachten het, we staan op zijn woord, maar ook als hij het niet doet. Er is geen andere God voor wie ik zal buigen. Er is geen andere God die mijn toewijding waard is. Zelfs tot in de dood zal ik hem volgen. Echte toewijding aan God heeft weinig te maken met mijn gebedjes. Het heeft weinig te maken met mijn verwachting over wat hij zal doen. Het heeft weinig te maken met mijn begrijpen over wat hij aan het doen is. Echte toewijding naar God gaat om hem. En mijn gebeden naar hem gaan ook om hem. En dan gaan we terug naar Johannes 15. Want Jezus verweeft zijn onderwijs over gebed. Gebed dat altijd verhoord wordt. Hij verweeft dat met zijn verlangen naar eenwording met ons. Hij zegt, blijf in mij en ik zal in jullie zijn. Blijf in mijn liefde. Zorg ervoor dat jij volkomen één wordt met wie ik ben. Mijn verlangen is, zegt Jezus, dat mijn hart jouw hart wordt. Mijn verlangen, zegt Jezus, is dat mijn gedachten jouw gedachten worden. Jezus zegt, mijn verlangen is dat mijn verlangens, mijn dromen en mijn plannen de jouwe worden. Jezus gaat uit van een diepe eenwording met ons als hij spreekt over gebed dat altijd verhoord wordt. God is een persoon. God is niet een Sinterklaas die onze verlanglijstjes wil afwerken. God is een persoon. En God wil zijn hart met ons delen. Hij wil dat wij zien wat in zijn hart leeft. Hij wil gekend worden. Dus ken hem. Jij bent in Jezus. En Jezus is in jou. Blijf dan in hem. Blijf in zijn liefde. Weet wat hij tegen jou gezegd heeft. Weet wat hij aan het doen is in deze tijd. En volg hem. Toon je liefde aan hem. Toon je liefde aan anderen. En draag vrucht in de machtige naam van Jezus Christus. Als we volledig eens zijn met hem. En als we weten wie hij is. Als we weten wat er leeft in zijn hart. Dan ben ik ervan overtuigd dat jij en ik precies hetzelfde willen als Jezus. En dan kunnen we vragen wat we maar willen in de naam van Jezus. Wat we maar willen en het zal gebeuren. In de naam van Jezus is niet een toverformule. Dat als je bidt, dat er dan niks gebeurt. Maar als je dan daaraan toevoegt op het eind in de naam van Jezus, dat het dan zal gebeuren. In de naam van Jezus laat zien dat het namens Jezus is. Ik wil hetzelfde als Jezus. En daarom bid ik in zijn naam, want ik weet wat ik bid, dat het zijn verlangen is, dat het zijn hart is, dat dit hetgene is wat hij wil gaan doen in onze tijd. En daarom bid ik in zijn naam. We pleiten namens hem. Wij willen wat hij wil. Wij stemmen in met zijn verlangens. En gebed dat dan voortkomt uit het hart van God, is het type gebed dat God altijd verhoort. God is zijn plannen en beloften aan het waarmaken. En hij doet dat in, en hij doet dat door, harten van gelovigen die toegewijd zijn aan zijn hart. En dat is het tweede wat ik wil zeggen over gebed vanochtend. Gebed dat begint bij het hart van God. Want wat is dan gebed dat voortkomt uit het hart van God? Jezus zegt al, ik heb jullie alles bekendgemaakt wat de Vader mij heeft laten zien. En daarom noem ik jullie vrienden. Alles wat wij moeten weten over gebed, dat staat in zijn woord. Alles wat wij moeten weten over Gods hart, is hierin te vinden. En Jezus heeft zijn geest aan ons gegeven, zodat we ook zouden begrijpen wat erin staat. Als jij moeite hebt met het lezen van de Bijbel, als je niet begrijpt wat God daarin zegt, bid dan om de geest van God en hij zal jou laten zien de dingen die Jezus bedoelt. Dat is openbaring. Openbaring is als het woord en de geest samenkomen. En God door de Bijbel en door zijn geest met geestelijke ogen laat zien wie hij is en wat er in zijn hart leeft. Jezus heeft ons alles bekendgemaakt wat de Vader hem verteld heeft. Omdat wij zijn vrienden zijn. Ontvang zijn woorden dan ook als een vriend. En we zeggen wel eens dat gebed ook luisteren naar God is. Want hoe bid jij? Ik denk dat veel van ons als we gaan bidden, dat we een monoloog afhouden waarin we praten in Jezus naam, amen. En dan gaan we weer verder. Maar Jezus wil met ons communiceren. Hij wil dat we zijn hart zien. En het vraagt erom dat we ook naar hem luisteren. En ik denk niet dat we ook naar hem moeten luisteren, maar dat gebed in de eerste plaats luisteren naar hem is. Ik denk dat gebed dat voortkomt uit het hart van God, begint met Heer, wat wilt u zeggen? Jezus, wat wilt u doen? Jezus, laat u zien wie u bent. Laat u zien wat uw hart is, zodat ik kan reageren in gebed op alles wat u bent en alles wat leeft in uw hart. Wil jij de stem van God horen? Luister dan. En ik weet dat sommige mensen in de gemeente er haast gefrustreerd over worden, want dan denken ze, ik hoor allemaal mensen spreken over woorden en beelden en dromen die ze van Jezus krijgen en ik ken dat niet, dus versta ik de stem van God wel. De gemeente is fantastisch als je die dingen ontvangt, kan ik uit ervaring zeggen. Maar nogmaals, we hebben allemaal het woord van God gekregen. Iedereen die kan lezen, kan ontvangen wat Jezus tot jou wil zeggen. En als je niet kunt lezen, dan zijn er tal van mogelijkheden tegenwoordig om te luisteren. Dus iedereen kan het woord van God ontvangen. Openbaar. Ik hou niet heel erg van schemaatjes, maar ik heb er toch eentje gemaakt voor vanochtend. Waarin we zien dat gebed begint dus met één wording met Jezus. Blijf in hem, zoals hij in jou blijft. Blijf in zijn liefde. Volg hem. Word volledig één met zijn hart, met zijn verlangens, met zijn plannen. En daaruit volgt openbaring. We zien wie hij is. We zien wat er leeft in zijn hart. Gods woord spreekt tot ons. En wij ontvangen. En gebed is dan eigenlijk alleen nog maar instemmen. Of reageren op de openbaring die God ons eerst heeft gegeven. Gebed is dan zeggen, ja. Ja. Ik wil wat u wil. Ja, ik stem in met uw hart. Precies hetzelfde wat u wilt. Precies hetzelfde wat u mij heeft geopenbaard. Dat is wat ik wil. Voor mijn leven, voor de levens van mijn familie en vrienden. Voor mijn gemeente, voor mijn stad, voor mijn land. Dit is wat wij willen. En we roepen het uit. Dag en nacht, onophoudelijk, 1000 uur. Ja, wij willen wat u wil. Wij stemmen in met uw hart. En Jezus belooft op grond van zijn woord, Johannes 15, dat uit dat gebed zal voortkomen liefde voor God en voor elkaar. Dat er uit voort zal komen vreugde, stromen van vreugde. En dat daaruit voort zal komen vrucht. De gemeente zal gaan groeien. De stad zal Jezus leren kennen. We zullen vrucht dragen. 30, 60 en 100-voudig vrucht. En gebed wordt iets dynamisch. Het wordt niet een monoloog van ons naar God. Het wordt luisteren naar God. Hij spreekt en wij reageren. En wij reageren in gebed. En hij zegent. En in zijn zegen geeft hij nieuwe openbaring. Dus wij reageren. En hij zegent. En het wordt dynamiek. Het wordt echt communiceren met God. We zullen volstromen. Met vreugde. En de vreugde die dat uitwerkt in onze harten. Die vergroten dan weer het vertrouwen in God. En daarmee onze liefde voor God. En daarmee onze eenwording met God. Vanuit gebed zal een diepere eenwording met God ontstaan. Waardoor dit cirkeltje eindeloos herhaald kan worden. Maar wij groeien in diepte. Groeien in diepte in onze relatie met Hem. Gebed dat begint bij het hart van God is daarom essentieel. Voor onze relatie met God, zowel onze persoonlijke relatie, als onze relatie als gemeente die we willen hebben met God. En de derde soort gebed, is gebed dat reageert op het hart van God. Want je hoort het nu allemaal, misschien klinkt het nog een beetje als theorie, als misschien wel een mooie passie, een mooi verlangen. Maar waar beginnen we dan? Hoe doen we dat dan? Als we willen weten wat Gods hart is in gebed, dan hoeven we niet ver te zoeken. Want de Bijbel geeft ons daar openbaring over. De Bijbel laat ons zien waarvoor we mogen bidden. In het Nieuwe Testament staan tal van gebeden. De bekendste is het Onze Vader, maar er zijn zoveel meer. In de Bijbel zijn, in het Nieuw Testament zijn ongeveer 30 gebeden. Ze worden ook wel de apostolische gebeden genoemd. Gebeden van Jezus, de grootste apostel die er was, zegt Hebreeën. En gebeden van Paulus, Petrus en de andere discipelen van Jezus. En ze laten ons het hart van God zien. Om een aantal voorbeelden te geven. Paulus bidt bijvoorbeeld om een geest van wijsheid en openbaring, zodat we God zullen kennen. En hij bidt voor de lengte en de breedte, de diepte en de hoogte van de liefde van Jezus Christus, zodat wij zullen volstromen met volkomenheid. En hij bidt voor de uitwerking van Gods liefde in onze levens, in gerechtigheid en in volharding. Paulus, die bidt voor het kennen van Gods wil, die leidt tot intimiteit met hem en een vruchtbare bediening in onze levens. Hij bidt voor de eenheid van gelovigen. En Paulus bidt voor liefde en voor heiligheid in onze levens. En nog zoveel meer. En alhoewel al deze apostolische gebeden heel verschillend zijn en allemaal andere aspecten van Gods hart laten zien, zijn er twee gemeenschappelijke delers die we in al deze 30 gebeden in het Nieuwe Testament terugvinden. En het eerste is dat ze allemaal positief geformuleerd zijn. Er wordt niet tegen dingen gebeden, er wordt voor dingen gebeden. We vinden geen gebeden waarin gebeden wordt tegen zonde, tegen de Satan, tegen demonen, tegen allerlei krachten en machten. Nee, er wordt gebeden voor geloof, voor openbaring, voor liefde, voor heiligheid, voor volharding, voor vrucht. Laten we niet tegen dingen bidden. Laten we voor dingen bidden. En de tweede gemeenschappelijke deler is dat al deze gebeden, bijna allemaal, gericht zijn op de plaatselijke kerk. En ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik heb vaak geleerd om te bidden voor de wereld in nood, voor allerlei dingen. En ik keur dat niet af, in de Bijbel ook niet, want het ligt in Gods hart. Maar het bijzondere is dat al deze gebeden, al deze apostolische gebeden, gericht zijn op de plaatselijke kerk. Eén gebed, Romeinen 10 vers 1, die bidt voor de verlorenen, maar dan ook voor een hele specifieke groep, namelijk het volk van Israël. En wat kunnen we hieruit concluderen? Is God alleen maar geïnteresseerd in de kerk en in Israël? En maakt de rest hem niet uit? Absoluut niet. Juist hierin ligt een openbaring van wat God wil doen door zijn kerk. Want als we de Bijbel lezen, dan zien we zijn hart voor verlorenen. We zien zijn hart voor gerechtigheid. We zien zijn hart voor volken, voor naties, voor mensen, voor situaties. Maar God wil daar een verandering in brengen in deze wereld door zijn kerk heen. En hij weet dat de enige manier is om dat te doen als de kerk zich gaat bekleden in alles wat hij voor ogen had dat wij zouden zijn. Als wij openbaring krijgen van Gods hart, en daarmee instemmen. Als we zeggen, ja Heer, we hebben het nodig om vol van geloof te zijn. Ja Heer, we hebben meer liefde nodig. Heer, geef ons volharding. Heer, geef ons hoop. Heer, geef ons liefde voor u en voor elkaar. Heer, doet u het in deze generatie. Doet u het in deze kerk. Doet u het in ons. Dan zal hij dat gaan doen. En de wereld om ons heen zal veranderen, want ze zullen erkennen de kracht van Jezus Christus in onze levens. De plaatselijke kerk, dat zijn wij. De plaatselijke kerk, dat ben jij. En zolang jij nog niet uitleeft al deze dingen die apostolische gebeden laten zien, dan kun je niet tot een andere conclusie komen dan te zeggen, ik ga op mijn knieën. En ik ga deze gebeden bidden. Ik wil verlangen wat Jezus verlangt. Ik wil het hart hebben die Jezus heeft. Ik wil de gedachten hebben die Jezus heeft. Wanneer wij bidden, veranderen wij naar het hart van God. En daarom, Kerk van God, ontwaak. Kerk van God, kom tot leven. En val op je knieën. Bekleed je met kracht, met liefde, met volharding, met gerechtigheid. Als we bidden tot God. Waar ben jij te vinden van 5 januari tot 16 februari? Misschien moeten we gewoon een keer zeggen als kerk, weet je, we stoppen met al die vergaderingen. Belangrijk hoor, we moeten een hoop organiseren in een grote gemeente. Maar we stoppen er gewoon een keer 1000 uur helemaal mee. We gaan niet vergaderen, we gaan bidden. Misschien moeten we zeggen, we gaan een keer niet repeteren. We gaan gewoon samen God aanbidden. Misschien moeten we zeggen, we komen een keer niet samen als kring. We gaan gewoon met elkaar naar de gebedsruimte. En we gaan samen zoeken naar dat hart van God waarmee we in mogen stemmen. Laten we als gemeente, laten we als voltallige gemeente, 1500 man, zeggen, Jezus, wij zijn van u. En deze gemeente is van u. Wij willen alles verlangen wat u verlangt. Wij willen alles zijn wat u bent. En we willen alles doen wat u doet. En deze 1000 uren, Jezus Christus, deze zijn voor u. Wij geven ze aan u. Toont u ons uw hart. En bewerkt u uw verlangens in onze hart. En dan vraag ik nog 1 keer. Denk je eens in wat er kan gebeuren als een kerk 1000 uren gaat bidden tot God. Vader God, we danken u voor uw woord en we danken u voor de beloftes waar we op mogen staan. Heer, en als u zegt dat we kunnen vragen in uw naam wat we maar willen, dat u dat zult doen, dan gaan wij daar ons naar uitstrekken. Heer, we nemen niet genoegen met waar we nu staan als kerk. We willen meer. We willen uw hart. We willen worden zoals u. Heer, we willen dat de wereld zal zeggen, hé, die kerk, daar zien we Jezus in. Zijn genade, zijn liefde, zijn hart. Wij zien het terug in de levens van die gelovigen. Heer, we bidden, kom over ons, Geest van God. Bewerk in ons geloof. Bewerk in ons liefde. Bewerk in ons volharding. Bewerk in ons vruchten van gerechtigheid. Bewerk in ons alles wat u bent. En alles wat ligt in uw hart. Gemeente van God, laten we gaan staan en ons uitstrekken naar Hem. Laat onze handen oprichten naar Hem. Heer, we bidden dan in de naam van Jezus. Kom, Geest van God, bekleed ons met alles wat U bent. Toon ons uw hart. Geef openbaring van wie U bent. Geef openbaring van wat er leeft in uw hart. Heer, wij ontvangen alles wat u wilt doen. En we dragen deze 1000 uren op aan u in de naam van Jezus. We zijn van u. Doet u ermee wat u wil. Gaat u ons voor. Toon ons uw hart. In Jezus' naam.